Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is tijd voor het slotstuk van deze triple header, de Grand Prix van Brazilië. En Moeke, jij zei voor de uitzending al, het wordt geen walk in the park voor Max Verstappen.
Nee, ik denk het niet. Ze zullen ongetwijfeld weer favoriet zijn, maar ik denk dat met name Mercedes toch wel erg dichtbij gaat komen dit weekend.
Ja, in tegenstelling tot de terugblik van Mexico, ben je het nu wel met Moeke eens, Joost?
Ik ga het alleen maar met Moeke eens zijn.
Oh, dat is ook alweer saai. Nou, het wordt een hele saaie podcast in deze nieuwe editie van De Word Radio.
Radio check. Loud and clear.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Brazilië. Mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit in de podcaststudio met de man die het altijd eens is met Patrick Moeke, Joost Nederpelt.
Goedemorgen is het nog. Ja. We winnen een keer een ochtendpodcast.
Ja. Ja. Oh, nee, Moeke doet het niet. Hallo.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemiddag. En goedenavond.
Ja, ja. Mooi. Het wordt geen walk in the park. Dat op basis van de afgelopen weken zou je denken, nou, dat het zal wel weer, het gaat toch wel weer gewoon de kant van Red Bull opvallen. Ja. Hoe denk jij erover, Joost?
Nou, deze staat bij Mercedes volgens mij wel een beetje rood omlijnd in de agenda. Vooral bij Hamilton, want die heeft natuurlijk al heel lang niet gewonnen. Sinds
Saudi-Arabië.
Saudi-Arabië,
ja. 2021, ja. Dat is al lang geleden. En dit circuit zou goed passen bij hun auto met een langzaam gedeelte, een snel gedeelte. Vorig jaar waren ze hier goed. Ik vind het lastig om te zeggen of ze nou heel erg snel gaan zijn. Maar de teams zeggen dit zelf. Dus laten we daar dan maar op afgaan.
Plus de hobbels. Het is natuurlijk niet zo hobbelig als in Austin. Maar dat is natuurlijk wel een van de zwakke punten van de Red Bull. En als je kijkt naar de circuits die er nog kwamen. Is qua hobbels is dit toch wel eentje die er nog bovenuit springt. Dus dat wordt nog een dingetje om in de gaten te houden. Dus Mercedes is hier goed en Red Bull misschien iets minder. Bij elkaar opgeteld zou het wel eens een spannend weekend kunnen worden.
Ja, vorig jaar had je George Russell die de Grand Prix won. Dat was toen de eerste keer dat je God Save the King hoorde. Althans, sinds Elisabeth natuurlijk.
Zonder tekst.
Zonder tekst, ja. Je had geen Davina en Michelle die het meezong.
Precies hetzelfde als God Save the Queen.
Ja, de deuntjes. Exact, ja,
we hoorden eigenlijk helemaal niet wie er nou gered moest worden door de koning.
Nee, wie is dat nou eigenlijk?
Door God bedoel ik, sorry.
Maar vorig jaar had, ik heb vergeten soms wel eens, of misschien ook niet, maar Red Bull was vorig jaar eigenlijk bijna net zo dominant. Nu is het wel heel extreem. Maar toen was echt Brazilië zo'n one-off.
Ja, klopt.
Ook omdat natuurlijk linksom de banen gaat.
Ja, klopt.
Ja, want Verstappen is nog altijd sinds Oostenrijk vorig jaar ongeslagen op baantjes die rechts omgaan. Dan moet ik wel zeggen, Texas is ook linksom, maar dat maakt even niet uit voor het verhaal.
Nee, dat is
helemaal niet relevant.
Ja, won die ook, hè?
Ja. Maar wat is dat toch? Dat Red Bull vorig jaar niet goed was en dat we dit jaar weer gaan zien.
Ja, het was wel een beetje een gek weekend, hè?
Los van de hobbels trouwens.
Ja, ook een sprint voor weekend, wat we dit weekend weer gaan krijgen. Rare weersomstandigheden, met name op de vrijdag. Magnussen die daar opeens pole trainde. Verstappen zat er ook dat hele weekend niet lekker in, herinner ik me nog. Ik was er natuurlijk bij.
Ja.
Veel aan het klagen, een beetje aan het mopperen. We hadden natuurlijk ook dat gedoe met Perez na afloop nog. Weet je dat nog? De team orders.
Moest een plekje teruggeven eigenlijk, deed hij niet.
Niet gebeurd. Hij zat gewoon niet zo lekker in zijn mum. Nou, plus dat die auto daar niet goed ging. 1-1 is 2. En Russell was dat weekend natuurlijk wel hartstikke, hartstikke goed.
Ja, sowieso leuk om dat soort verhoudingen weer eens te zien met een Mercedes vooraan. Is dat ook gelijk de grootste uitdager van de Red Bull?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Vorig jaar denk ik dat er heel veel de oorzaak ook lag in het feit dat je dus die ene vrije training hebt op vrijdag. Dan moet het in één keer goed zijn. Volgens mij zeiden ze bij Red Bull toen na afloop wel van, wij hebben de plank qua afstelling een beetje misgeslagen. Dus of het nou vorig jaar kwam omdat Mercedes sterk was of omdat Red Bull juist niet sterk was. Nou, dat weten we toch gewoon simpelweg niet. Allebei een beetje misschien. En ik denk dat ze dit jaar wel, de Mercedes weer de grote uitdager is. Alhoewel Ferrari op dit moment op alle circuits op zaterdag best wel snel kan zijn. Over één ronde. Wat sterkt in de gedachte dat ze eigenlijk gewoon echt daarvoor gaan voor de kwalificatie.
Ja.
En want daar heb je natuurlijk in een sprintrace format twee keer voordeel van. Want er zijn twee kwalificaties. Dus ja, ik denk dat Ferrari daar even goed op zaterdag, vrijdagmiddag is het nu in dit geval, en op zaterdagochtend, lokale tijd, een toontje mee gaat blazen. En McLaren is een beetje lastig te zeggen. Ik denk dat die afgelopen weekend in Mexico namelijk gewoon de ene snelste auto waren. Maar dat kwam er gewoon niet uit door die slechte kwalificatie van Norris. En die waren vorig jaar natuurlijk helemaal er niet bij Brazilië. Ze deden wel mee, maar ze deden niet vooraan mee. Nee. Dus die kunnen er ook zomaar weer eens tussen zitten. Want die zijn op dit moment op best wel veel verschillende circuits ook gewoon echt heel goed. Die waren eerst niet goed in langzame bochten. Maar dat probleem lijken ze toch ook een beetje opgelost te hebben met die update die ze in Singapore al introduceerden. Sindsdien hebben ze dat niet echt, dat ze langzaam zijn in de langzame bochten. Dus die moet je ook gewoon meerekenen.
Ja, juist. Op Race Pace het tweede team. Bijna overal tegenwoordig. Dus ja. Kom maar op. Leuk. Ja.
Ik lees ook al berichten van dat er weer simulaties zijn uitgelekt, hè, en dat soort dingen. Ik zag Fabrica daar ook weer een lijstje over tweeten.
Ja, maar dit is echt iets wat ieder jaar terugkomt en al helemaal als er een team dominant is.
Ja, maar in ieder geval, dat maakt ook allemaal niet uit wat de volgorde was. Maar ik zag op P5 van teams Alfa Tauri staan.
Ook nog. Oh, nee, sorry. Ik dacht dat je al naar volgend jaar ging kijken.
Fabrica en ik in een lijstje met race simulations. Oh. Ik weet echt niet waar het op gebaseerd is. Maar ik vind het leuk om eraan vast te houden. Ja. Ik zie de Alfa Tauri op 5 staan. Zou dat een realistische voorspelling kunnen zijn?
Afgaande op afgelopen weekend waren ze volgens mij ook de vijfde auto. Als we even rekenen.
Misschien, niet de vierde, maar wel de vijfde.
De Red Bull, de Mercedes, de Ferrari, de McLaren. Ja, dus een beetje gelijk met Alpine misschien. Dus ik denk dat best realistisch zou kunnen zijn.
Maar hoe kan dat opeens? Want ze gaan beter met Lawson, zag je dat natuurlijk ook al. Maar...
Ja, ik denk dat zij dat hebben gedaan wat Aston Martin niet heeft gedaan. En dat ze de auto daadwerkelijk door het seizoen heen beter maken.
Oh ja, dat is wel belangrijk aan de Formule 1.
Ja, ontwikkeling. En een paar goede updates. Hadden natuurlijk, wanneer was het laatste grote update? Was dat in Qatar of nee? Al die races. Het begint echt. De eerste van de triple header was
Austin.
Austin, daar hadden ze nog een grote update. En Aston Martin ook trouwens. Daar hebben we niks van gezien. Maar nee, Alfa Tauri is gewoon beter geworden, die auto.
Ja. Ja. Zijn weer teruggegaan trouwens, hè? Aston Martin, naar die oude spec in Mexico. Ik weet niet of je dat al hadden gezegd.
Ja, dat wist ik ook niet. Ja. Want Stroll reed in zijn eentje in Texas met die nieuwe spec.
Ja, maar daar waren ze toch niet tevreden over.
Oh, terwijl Stroll, die werd toch zevende?
Ja.
Ja. Ja. Dat is best gek. Ja, dat is het beste resultaat van het seizoen. Ja, hij is ook een keer vierde geworden.
Ik denk dat je twee dingen moet meerekenen. Nog even terugblikkend op Austin. Hij werd zevende, maar hij werd natuurlijk eigenlijk negende. Oké. Okay. Er werden twee auto's tussenuit gehad. Reglementair natuurlijk. Dus dat moet je A meerekenen. En B...
Mooi dat Joost een keer van die nuance is. Normaal is gewoon, hij is toch gewoon zevende?
en B...
En de keer eigenlijk was hij negende.
Ja, ik ben nooit genuanceerd. En B was natuurlijk wel zo dat zij toen hebben gekozen voor een pitlane start. En dan kan je natuurlijk je hele auto... Dan kan je eigenlijk doen wat alle teams willen doen. Je auto heel anders afstellen omdat je door het weekend heen allemaal data hebt vergaard. En andere teams kunnen dat dan niet doen. Ja, ze kunnen het wel doen, maar dan moeten ze ook in de pitlane starten. En Aston Martin heeft dat wel gedaan. Ik denk dat dat wel een voordeel is. Dus... hoe realistisch die zevende plek nou eigenlijk was, dat weet ik niet.
Nee. Het is wel leuk om sowieso dat soort teams ook weer een beetje mee te zien doen. Je zag met Haas ook al hoe Magnussen, hoe lang hij het volhield in Mexico. Ja, daar hoop je toch een beetje op dat het team nog dichter bij elkaar komt.
Magnussen?
Of was het Hulkenberg? Het is Hulkenberg.
Magnussen, die zorgde voor de rode vlag.
Ja, dat is trouwens.
Die hield het helemaal niet
Sorry,
over.
Nico Hulkenberg.
Nico Hulkenberg, die was met dat mooie moment dat Ocon zei van ik ga aanvallen, let maar eens op. En dat misschien wel de slechtste bordradio ooit. Ocon heeft af en toe van die dingen dat ik denk van, zeg dan gewoon niks.
Ja. Ja, hij kondigde dus letterlijk zijn aanval aan.
Die mislukte.
Die mislukte. Ja, dat was wel een mooi moment. Dat soort dingen, wij nemen vaak kort na de race op. Dus dan mis je dat soort dingetjes nog een beetje.
Het zat wel in de uitzending, maar ik ben het gewoon vergeten.
Ja, was ook altijd laat. Op altijd. Het was laat.
Het is heel laat.
Nacht. Twee uur.
Ja, we waren wat geprikkeld.
Joost, wil je nog je excuses aanbieden tegen boeken?
Excuses niet, maar we moeten wel even uitleggen dat... Ten eerste, normaal trek ik me niet zo heel veel aan als ik kritiek krijg op zoiets. Maar nu begon mijn eigen moeder erover. Ja,
dat
is de enige ongeveer waar ik naar luister op dit gebied. Dus, maar we moeten mensen wel begrijpen dat er ook nog een stukje tussen zat wat niet in de uitzending zat. Dus ik was gewoon een beetje... Dat was 's nachts. Ik was gewoon een beetje geïrriteerd. Ja. Moeke had ook zijn aandeel erin, dat geeft hij ook gewoon toe.
Maar voor de mensen die het gehoord hadden, die was een beetje aan het sneren.
Nou ja.
Je nam hem niet zo serieus.
Moeke, die twee dingen. Eerst leggen niet mijn woorden in mijn mond dat ik zei dat Verstappen het cadeau had gekregen. Terwijl dat zei ik niet. En daar reageer ik dan weer veel te geïrriteerd op. Terwijl ja, zit hij me gewoon een beetje uitgedaagd.
Ik moet eerlijk zeggen, dan weet ik ook dat Joost hoog in zijn irritatiezone zit. En dan ga ik dat toch een beetje voeren.
Ja, ja. En dan daar, toen is er ook een stukje buiten de uitzending gebleven.
Het liep al aardig uit de hand tussen de intro en dat daadwerkelijke opname.
Ja.
En dat hebben we natuurlijk niet laten horen.
Je bloedlip is wel weer aardig geheeld, moet ik zeggen.
Ja, dat, ja. En ja, Joost zat nog iets te veel in zijn
we hadden even
opnemen.
Ja. We hadden even een pauze moeten nemen.
Ja.
Ja. En daarna begon hij over Leclerc. Toen dacht ik dat hij ging zeggen dat Leclerc, dat het tussen in zijn hoofd zit dat hij weinig pols omzet en overwinningen. Maar dat ging hij niet zeggen. Dus dat was een Matthijs van Nieuwkerkje. En dat vond ik bij Matthijs van Nieuwkerk altijd heel irritant. Dat die mensen interrumpeerden voordat ze uitgesproken waren. Dat deed ik nu zelf ook, dus boetekleed.
Ik associeer een Matthijs van Nieuwkerkje tegenwoordig gewoon met iets anders, hoor.
Ja, maar, ja, dat was allemaal buiten de uitzending gebeurd. Nee, ja. Nee. Maar Moek en ik kunnen echt, we kunnen elkaar verbaal heel erg in de haren vliegen. En dan één minuut later kunnen we gewoon zeggen, zo even potje dat.
Ja.
Dus dat zijn ook net een getrouwd stel.
We gingen vorige week in het theater kijken. Op 27 november gaan we naar het AFAS Theater in Leusden. Kaarten nog steeds te koop via shop.nu.nl. Ik zeg het er toch maar even bij. Maar daar zaten we met allemaal productie en technici zaten we aan tafel. Ja. En die vroeg het ook ons een beetje naar de dynamiek. En toen kregen we tijdens de lunch kregen we echt een enorme ruzie aan tafel. Maar, en bij ons is dat gewoon geen ruzie. Maar mensen
leken dat als ruzie, ja.
Ja, die schrokken er ook een beetje van. Wat gebeurt hier allemaal? En best wel hard tegen elkaar. Maar nou,
we zijn gewoon, toch? Ja. We zijn gewoon een soort Tini en Lau. En ik ben dan Lau, duidelijk.
Ja.
Maar dat is allemaal niet zo. Het komt ernstiger over dan het bedoeld is over het algemeen. Ja. Want ik werd Joost Wolf genoemd.
Ja, er kwamen reacties binnen.
Er kwamen reacties binnen over Joost, Toto Wolf, maar dan Joost Wolf.
Nou ja, als ik dezelfde bankrekening heb als Toto Wolf, dan neem ik die gewoon. Maar die heb ik niet, helaas.
Nee. Dus gaan we het even hebben over de Grand Prix van Brazilië. Daarvoor zitten we hier.
Ja.
Het hele weekend kan compleet veranderen als het gaat regenen.
Ja.
De vraag is, gaat het ook gebeuren?
And how's the track?
Wet.
You winters are wet.
I think we should go to the garage.
Can you stay out on this condition?
Yes!
Race has been suspended.
A good decision.
Ja, Patrick Timofeev, vertel maar, wat gaat het worden?
Vrijdag broeierig. Onweer misschien. Een paar regenbuitjes. Warm, 31 graden.
Voor duidelijkheid, we hebben dus kwalificatie op vrijdag.
Ja, dus dat is wel leuk. En dat hadden we vorig jaar ook. K-Mac opeens op pol, voor wie het nog weet.
Je had het net ook al gezegd.
Oh,
maar,
sorry.
Ja. Ja, ik was niet vergeten.
Was toch bijzonder.
Ja.
Dat is ook de enige natte dag van het weekend. Zaterdag en zondag kan het ook nog wel gaan regenen. Maar als er dan iets valt, dan is het zo weinig dat het meteen opdroogt. Omdat het heel erg warm is en het toch niet blijft liggen. Dus ja, we moeten het qua regen van de vrijdag hebben. Het wordt vrijdag wordt het ook de warmste dag. 31 tot 32 graden. En het wordt eigenlijk steeds kouder. Zaterdag 28 graden, maar wel zonnig. En zondag 23 graden. En overwegend zonnig.
Dus we krijgen geen herhaling van de Max Verstappen actie in 2016? In de regen?
Nee, helaas.
Of
een heroïsche kwalificatie, dat kan natuurlijk wel.
Ja, ja, toch wel. Ik denk toch wel het fragment dat het meeste aan... misschien Abu Dhabi dan natuurlijk, maar dat is niet echt een fragment. Toch dat het meeste aan Verstappen blijft kleven.
Ja, het zijn of zijn eerste zegen.
Had hij toen ook al, hè? Maar dat was wel, ik denk dat de eerste keer was dat echt iedereen kon zien van
hoe exceptioneel goed hij was.
Dit is iets speciaals. Ja.
Ja.
Dat is wel een van de races van Verstappen die ik me het meest herinner. Ja,
ja. Was ook ongekend natuurlijk.
Ja.
Dat was ook wel zo, ja.
Dat gaat er wel eentje net zo met Schumacher toen in Barcelona. Verstappen hier.
Ja.
Lakos, een van die heroïsche regenraces in de geschiedenis van de Formule 1.
Ja, die moet
ik van het weekend weer even kijken, denk ik.
Ja, s'avonds. Ja.
Biertje erbij. Ja.
Maar wanneer? Ja, je moet werken.
Ja, maar we zijn op zaterdag bijvoorbeeld al om 10 uur klaar.
Oh, oké. Okay.
Dus dat kan wel.
Dat is wel netjes.
Ja.
Dan blijven we een beetje in de sfeer van het bumpertje. Want we gaan natuurlijk naar het hoogtepunt van deze podcast. Het feitje van de week. En deze keer, dit wordt ongelooflijk. Ja, het feitje van de week. Moeke, ik kijk naar jou. We hebben hier lang op lopen broeien. Dit is wel iets, ik denk dat mensen dit gewoon nog niet weten. En dat we graag mensen willen informeren. Dus wat kan je vertellen?
Ja, aangedragen door onze collega Jeroen van der Zanden.
Die kwam er mee.
Ja, die kwam er mee. Ja,
hij was wel echt het type persoon wat je dan hiervoor nodig hebt.
Ja, hij was ook al trots. Hij kwam vanmorgen naar me toe. Hij zegt, joh, geweldig dat jullie mij hebben genoemd. En dat jullie het ook echt gaan gebruiken, dit feitje. Ik zeg, ja, maar dit feitje, dat weet nog helemaal niemand.
Ik had het nog niet gehoord.
Nee.
Wat dan?
Nou, komt-ie. Interlagos.
Ja.
Dat betekent tussen de twee meren.
Van, oh.
Ja, ja.
Dus zeg maar, het circuit dat betekent tussen de meren.
Ja, ja. 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 Wist je trouwens dat er ook iets schanspringer is geweest?
Ja.
Ja. Nou, we kunnen wel even de winkelkaart doen dit weekend.
Ja.
Via Play, hoe lang duurt het voordat die gezegd wordt? Interlakels tussen de twee meren?
Ja, dat is wel de allerergste. Laatst was Griekenland-Nederland. Hadden ze bij de NOS hadden zich voorgenomen dat het een heksenketel zou worden.
Ja.
Ik denk dat ze het letterlijk 30 keer gezegd hebben. Ja. Terwijl het was helemaal geen heksenketel. Nee. Maar Interlakels betekent wel echt tussen de meren.
Ja. Voor de mensen die een beetje Formule 1... Dit is al 10 jaar lang een grap in de Formule 1.
Dat 20 jaar. Ja, dat is al lang Formule 1 kijk.
Ja, dus we zijn een beetje sarcastisch. Dit wordt... Elke keer komt dit terug.
Ja,
ja. Dus, ja. Mooi. Goed dat je hem uitlegt.
Ja.
Maar je had wel een echt feitje.
Nou, ik kwam een opvallendheid tegen.
Dit wordt een Bas feitje.
Je hebt je helemaal niks aan. Dit heeft niks met Formule 1 te maken. Maar Brazilië was lang het enige circuit op de kalender waarin de vlag niet de kleur rood had.
Hè?
Ja. Dus op de hele kalender had je altijd een land waar de kleur rood in zat.
Ah.
Alleen dat is sinds kort veranderd, want Saoedi-Arabië is erbij gekomen.
Ja, had me de kans gegeven.
Ja, dan had je sneller moeten zijn.
Nee, ja, ik zat te denken, maar ik zat bij Azerbeidzjan.
En dan is Qatar, weet je, dat is nog een beetje zo van roze, paars, net als rood.
Ja, maar het is mooi met een barsfeitje, is dat het niet letterlijk waar hoeft te zijn, als het maar gewoon een beetje
waar zou kunnen Qatar zijn. Is wel rood, het is gewoon een variatie op rood.
Als het maar waar zou kunnen zijn, dan...
Elk circuit heeft gewoon met name overwegend rood ook. Ja. Dus dat is wel grappig. Ja, Japan, een klein stipje natuurlijk.
Nou, prima feitje.
Mooi.
Ja, vond ik ook wel een leuk feitje.
Ja, ja, ja,
ja. Ja. Nou, voor de rest hebben we niet iets serieus. Wat wel serieus is, zijn de grote geruchten van deze week. Kwam ook een beetje, we hebben hem net al genoemd, Albert Fabrica. Dat is een gerespecteerd journalist, collega. Ja,
ik wil er wel eerst bij zeggen dat ik het altijd wel erg interessant vind als je dan gaat twitteren van, ik heb een gerucht gehoord en je gaat nooit raden wat...
Ja, dat is heel triest. Dan ben je wel een beetje uit op aandacht.
Ja.
En we moeten hem te vriend houden, maar dit was wel een beetje een aandachtsactie.
We spreken hem nooit, dus we hoeven hem helemaal niet te vriend houden.
Hij praat ook Spaans, dus ik versta hem ook helemaal niet.
Hable español, zie.
Ja. Nee, die kwam daarmee, wat jij dus zegt, met die tweet. En toen
helemaal viral, Formule 1 Twitter ontplofte natuurlijk.
Miljoenen keren bekeken, echt waar, serieus.
Ja. Zonder dat iemand wist waar het over ging.
Ja, maar dat gaat altijd het lekkerste natuurlijk.
Maar het zou dus gaan...
Ja, we lijken te weten wat het is.
Ja, het zou dus gaan om een op handen zijnde ruil tussen Sergio Perez bij Red Bull met Fernando Alonso bij Aston Martin.
Oei.
Oei. Ja, maar dit is een hele erge zou en niet bevestigd door wie dan ook.
Okay, dus, maar, dan gaan,
maar het is wel een leuk om over te speculeren.
Ja,
dus we speculeren heel even. Dit is het speculatiehoekje.
Ja.
We gaan even naar Patrick Moek.
Ja, dit is iets geweldigs. Hier gaat je Formule 1 hart natuurlijk harder van kloppen.
Maar eerst even de vraag, kan dit?
Ik zie het helemaal voor me.
Waarom?
Ja, maar dat is niet de vraag. Kan het?
Ja. Nee, maar we kunnen ook zeggen, ja, Russell gaat naar Red Bull, maar dat gebeurt niet.
Nou, van alle geruchten die ik voorbij zag komen, was dit wel degene die ik het ergens het meest logisch vond.
Maar vertel.
Nou, Alonso is misschien niet helemaal happy bij Aston Martin. Hè? Toch weer een team in verval, zou je kunnen denken. Wil toch nog een keertje voor een topteam rijden. Is goed met Verstappen. Ik denk dat Verstappen zoiets heeft van, nou, Alonso, goede coureur, maar die kan ik wel hebben. Verstappen kan iedereen hebben. Ook wel leuk gewoon. Hè? Voor Red Bull is het super interessant om nog een wereldkampioen aan te trekken. En ook als je bekijkt vanuit Perez. Ja, die kan toch. Hij komt thuis bij Aston Martin, zijn voormalig werkgever.
Ja,
Force India, Racing Point.
Precies.
Hoe dat team ook heette. Dus 1-1
is 2.
Druk van de ketel. Kan lekker weer aanmodderen in de marge. Ja. Het maakt niet uit als je slecht presteert. Een uitschieter naar boven is wel altijd mooi meegenomen.
Je rijdt naast Lance Stroll.
Dus ik kan het nooit slechter doen dan hij.
Geen Helmut Marko meer. Geen Max Verstappen meer die waar je nooit bij in de buurt komt.
Dus
ik zou het Perez sowieso gunnen. Of Alonso het moet doen is vraag 2. Want wat gaat die er nou eigenlijk mee bereiken?
Ja, Alonso ook want dan word je verslagen door Max Verstappen. Ja, we weten toch wel hoe goed die is.
Zo denkt toch Alonso toch nog helemaal niet?
Nee, dat snap ik wel. Maar Alonso, hij heeft niks te verliezen.
Denkt als Alonso, die is de beste van het veld nog steeds. In zijn hoofd.
Ja, maar goed, hij laat het ook regelmatig zien dat hij wel...
Hij is nog steeds hartstikke goed. En ik weet ook zeker dat hij... Beter gaat toen dan Perez.
Ondanks dat hij 10 jaar ouder is dan Perez inmiddels. Ja. Maar,
Plus dat het zou toch echt geweldig zijn. Verstappen en Alonso in één team.
Zou Verstappen dat willen?
Tuurlijk.
Ja?
Ja. Maar Verstappen is zo goed dat het maakt niet meer uit wie er naast zet. En ik denk ook oprecht dat Verstappen veel beter is dan iedereen ook die naast hem komt. Ook Alonso. Ja.
Maar moet Red Bull het willen?
Tuurlijk wil
komt wel hommeles.
Ja, maar jij wil het gewoon heel graag.
Ja, maar ik zie het helemaal voor
me. Maar we moeten het wel gewoon analytisch bespreken. Ja, niet wat jij graag wil.
Als ik kijk, marketingtechnisch natuurlijk.
No-brainer.
No-brainer willen ze dat. En wat ik altijd jammer vind met dit soort dingen, Bernie Ecclestone had je nu echt goed kunnen gebruiken. Want die was, dat hoorde je ook later altijd, met bepaalde deals. Die zat er altijd boven. Dingen die goed zouden zijn voor de Formule 1. Daar dook hij dan ook bovenop. En ik heb niet het idee dat Liberty bij macht is om zulke dingen te pushen.
Nee, weten we niet. Maar hoe dan ook, ja, ik denk dat je haalt wel een bonk potentiële onrust er ook in.
Ja, bij. Maar dit zou ook maar gaan om een jaartje natuurlijk. En dat jaartje, ja.
Maar goed, nogmaals, het is vrij riante speculatie. Dus we weten het eigenlijk helemaal niet of dit nou echt enige vorm van waarheid in zich heeft. Maar,
okay, maar Mr. Nuance, want dat ben je ook. Ja. Waarom, toch, jouw oogjes gaan ook een beetje twinkelen van deze geruchten.
Nou ja, ik vind al, ik wil graag dat Verstappen een betere teamgenoot krijgt. Ik zou Ricciardo daarin ook al oké vinden. Want Perez komt gewoon niet in de buurt bij hem. En je wil toch eigenlijk dat Verstappen ook in het team gewoon een concurrent heeft van echt van formaat. En dan nog ben ik ervan overtuigd dat hij die makkelijk verslaat. Maar minder makkelijk. En Alonso schaar ik toch bij de top 5 coureurs van de laatste 20 jaar. Dus die moet in ieder geval meer gewicht in de schouw kunnen leggen dan Perez. Maar ja, dan nog is het een gerucht en we moeten maar kijken of het gaat gebeuren. Laten we ook niet te veel doen alsof het al echt een aanstaande deal is. Maar ja, Fabrega heeft goede bronnen in Spanje, dat weten we. Dat hij is een van de voornaamste Spaanse Formule 1 journalisten, dus die komt er niet zomaar mee. Maar hij noemt het zelf een gerucht. En hij brengt het niet alsof hij het weet dat het een feit is.
Ja.
Dus,
zag ik ook nog bij een programma van Viaplay dat Kees van der Grind dus zei dat hij had vernomen dat Norris de afgelopen weken met Red Bull heeft gepraat.
Ja.
Dat daadwerkelijk aan tafel zijn ze gaan zitten, maar dat het gewoon niet gaat werken qua contract. Het gaat gewoon niet lukken.
Nee, ja, ik weet niet of dit waar is. Maar,
hij was er vrij overtuigd van. Maar dat zegt mij ook wel iets dat Red Bull überhaupt aan het praten is. Met een coureur, als het waar zou zijn. Dus als ze met Norris praten, dat ze ook met Alonso praten.
Ze moeten sowieso een vervanger hebben voor 2025 natuurlijk. Want Perez gaat na volgend jaar sowieso niet door. Daar ben ik wel van overtuigd.
Nee. En we laten nog steeds hopen dat het dit jaar ook gewoon klaar is. Na dit jaar.
Om die reden die ik net zeg. Precies. Verstappen moet gewoon een betere teamgenoot hebben. Ja.
Ja. Dat zou dus Fernando Alonso kunnen zijn. Ja, Boeke. Hyped.
Het zou wel een soort Formule 1 sprookje zijn.
Ja,
toch? Als we daar, stel je voor dat dit echt gebeurt, nou dan kunnen we de hele winter kunnen we daar naar uitkijken. Ja. Alonso en Verstappen in één team. Dat zou ook de carrière van Verstappen nog mooier maken.
Ja, maar ik vind het ook ik zit ook wel een beetje op de stoel van risico voor Verstappen. Ja. In de zin van, kijk, de echte Verstappen-fans gaan nu zeggen, Bas, hou je mond, hij verslaat hem makkelijk. Maar het zal maar niet gebeuren.
Ook.
Want Verstappen is nu zo onschendbaar door alle mensen die hij naast zich heeft gehad. En het zijn echt geen pannenkoeken met Gasly, Albon, Ricciardo.
Maar tegelijkertijd, hij zou anders denken. Hij denkt van ja, althans dat neem ik aan. Stel je verslaat hem wel, dan heb je weer nog een argument dat je beter bent dan Alonso. Toch een meervoudig wereldkampioen. Wel een beetje op zijn retour natuurlijk.
Ja, maar dat is het ook. Dan is hij weer op zijn oude dag. Dus wat zegt het dan ook weer?
Ja, maar toch. Het is, ik denk zelfs dat ook Verstappen nog van Alonso kan leren. Ik denk ook dat hij hier een betere coureur van wordt als hij een jaartje naast Alonso rijdt.
Ja, ik denk dat dat wel meevalt. Maar laten we het niet te lang over hebben. Want nogmaals, voor hetzelfde geld is dit volgende week weer een vergeten gerucht. En
zou wel geweldig
maar,
zijn.
Ja. Maar ik schat de kans 10% in dat dit gaat gebeuren. Ik zie het hele plaatje Perez naar Aston Martin. Dat zie ik wel als een reëel scenario. Dat het een oude team is. Omdat hij daar gewoon een gevierde coureur is. Al zou hij daar ook weg moeten natuurlijk. Eigenlijk voor 2021. Eind 2020. Toen won hij zelfs nog een race. En toen moest hij eigenlijk weg daarna aan het einde. Zijn carrière was eigenlijk gewoon afgelopen. Totdat Red Bull hem nog binnenhaalde.
Ja.
Dus hoe geliefd hij daarna nog is. Dat betwijfel ik ook een beetje. Ja, ik denk eigenlijk niet dat dit gaat gebeuren. Maar ik vind het al leuk om het erover te hebben dat Boeken daar zo van opvleurt.
Ja, tot slot, Boeken. Ja,
nou, als we toch een beetje aan het speculeren zijn.
Oh, en, twee beetjes.
Ja. dit klinkt niet tot slot.
Ja, we nemen Aston Martin onder de loep. Ik heb ook het idee dat hoe lang gaat Lance Stroll nog Formule 1 coureur zijn? En hoe lang wil Lawrence Stroll nog meewerken aan dit hele proces van zijn zoontje? Want Lance geniet er niet van. Het rommelt toch ook een beetje bij Aston Martin met hoe het daar gaat. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het toch wel eens ook met Lens dat hij opeens zomaar weg zou kunnen zijn. Omdat het klaar is. Ook omdat hij dit jaar wordt hij gewoon, laten we het wel zeggen, hij wordt echt vernederd door Alonso.
Zeker.
Hè? Ja. Zeker in de beginfase van het seizoen. Nu valt het niet meer zo op omdat die auto wat minder is geworden. Maar ja, Alonso reigde de podiums aan elkaar en Stroll die vloog er telkens in Q1 uit. Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij nog 3-4 jaar doorgaat.
Nee.
Tot slot.
Het zou ook gewoon mooi zijn, want het is een hartstikke goed team. En alle, er wordt een nieuwe fabriek gebouwd, nieuwe windtunnel. Aston Martin is gewoon een topteam in wording. Potentieel.
Honda komt erbij.
Honda komt er natuurlijk bij, ja. Dus het kan hartstikke goed lopen, maar niet met,
heb
met
je,
hem.
Heb je twee goede coureurs nodig als je een topteam wil worden? Althans, ja. Twee betere coureurs dan Lance Stroll.
Nou, één ding weten ze zeker, dat als zouden ze dat team willen verkopen, dan zijn ze het zo kwijt. Want Formule 1-teams zijn hartstikke gewild momenteel. Want het groeien potentieel qua waarde is gewoon voor alle teams heel groot. Je kan gewoon, als je het geld hebt, dan kan je nu een team kopen. En dan weet je gewoon dat je daar dat in waarde gaat stijgen.
Ja, ja. Dat is toch ook het grote gerucht dat Saudi-Arabië wil een team kopen in de Formule 1. Ja. Dat is nu nog een beetje moeilijk, maar ze zijn hoofdsponsor met Aramco. Dat is een Saoedisch staatsbedrijf.
Het grootste bedrijf ter wereld, volgens mij zelfs.
Ja, ja, precies. Ja. Het Shell van Saudi-Arabië.
Ongeveer.
Met
ja.
wat nuances erin.
Ja.
Die staan al op de achtervleugel ook bijvoorbeeld. Die kunnen ook het hele team overnemen.
Dat zou kunnen. En het las ook nog eens een gerucht dat Geely, dat is een grote Chinese autobouwer, die onder andere eigenaar is van Volvo, dat die geïnteresseerd zouden zijn. Maar ja, ook dit is allemaal in het geruchte circuitje.
Oké, okay, ja. Nou, laten we eruit stappen.
Laten we weer naar de feitelijkheden gaan.
De feitelijkheden in dit geval van de luisteraars. Want elke vooruitblik hebben wij een blokje met vragen van de luisteraars. We moeten er snel doorheen, want er zijn weer meer dan, volgens mij feitelijk 80 vragen zijn er weer binnengekomen. Zo. Daar kunnen we niet alles van behandelen, maar een deel daarvan.
Nou, ook een paar, omdat daar hoop info voor nodig is.
Dat klopt. Ja. Die is er, druk.
Die is druk.
Dus ja. Die heeft ook een leven naast de podcast natuurlijk. Dus.
Helaas.
Wij niet. Nee, wij niet. Nee. We gaan ervoor. Ja, dit vind ik nou zo'n vraag die past perfect in zo'n rubriekje van Jan Weerken. Wat is nou ook alweer het verschil tussen een tow en een slipstream?
Niet. Er is geen verschil.
Maar waarom noemen we het dan anders?
Ja, ik denk dat tow is gewoon een beetje een Engelse ingebakken Formule 1 term. Omdat Formule 1 teams vaak Brits zijn natuurlijk. En een tow betekent eigenlijk dat je geslepen, meegesleept wordt door een tow. Volgens mij dat een tugboot trouwens. Maar
oh.
Tow... het betekent eigenlijk dat je gewoon meegetrokken wordt, zeg maar. En slipstream is meer, denk ik, een Amerikaanse term in NASCAR. Wat jullie haten, maar wat ik wel naar kijk. Gaat het nooit over een tow, maar dan gaat het weer meer over draften en dat soort dingen. Het zijn allemaal verschillende termen, maar betekent eigenlijk gewoon hetzelfde. Gewoon dat je rijdt in de zuiging, in het gat wat een andere auto voor je creëert in de lucht.
Ja. Zo moet je het zien. Klinkt wel altijd interessanter. Slipstream kent iedereen wel.
Maar ja.
Maar de coureurs hebben het vooral ook altijd over een tow.
Ja, ja. Ja, omdat dus je een tow krijgt van iemand, toch? Dus het is ook een beetje oorzaak-gevolg of zo.
Ja, het is gewoon omdat die Britten noemen het zo. En de meeste Formule 1 teams zijn Brits, dus ja, dan krijg je dat.
Job Oldegbergs, ik hoop dat ik het goed zeg, ik denk het niet. Maar Oldegbergs, ja. Krijgt een coureur altijd een waarschuwing voor track limits als hij op die plekken buiten de baan raakt? En gebeurt dit dan ook bijvoorbeeld bij een spin of als je samen aan het duelleren bent? Hoe werkt dat?
Sowieso krijg je natuurlijk alleen track limits op de plekken waar dat vooraf afgesproken is. Niet zo dat in elke bocht track limits...
Op sommige banen wel, maar dan is het wat minder vanzelfsprekend.
Ja. Volgens mij is het gewoon proportioneel. Het is niet zo als je spint dat je dan ook meteen een track limits aan je broek krijgt.
Jawel toch?
Ja.
Nee,
als je toch buiten de baan gaat in een duel, dan...
Dus kijken gewoon naar die individuele gevallen. Maar je krijgt niet een waarschuwing, omdat jij... Stel, volgens mij al zit je op de limiet van een waarschuwing. Dus je hebt al een paar track limits gehad. En je spint er dan af. Krijg je volgens mij geen straf.
Nog nooit gezien.
Dat heb ik nog nooit gezien.
Nee, dat is wel waar.
Zou ook een beetje flauw zijn.
Ja.
Want je moet er wel wat mee winnen, in principe. En je kan altijd discussiëren of je met bepaalde track limits wat wint of niet. Want je krijgt ook vuil op je banden en dat soort dingen. Het gaat echt om dat je op bepaalde punten, wat Moeke zegt, waar je tijd wint. Als je daar steeds afsnijdt, dan krijg je een straf.
Ja. Ja. Dan de vraag van Maurice Teeuwen. Waarom had Lewis Hamilton bij de Grand Prix van Mexico maar liefst 4 kabeltjes die van zijn auto naar zijn lichaam gingen? Wat zijn dat? Is dat bijvoorbeeld de radio?
Ja, die zit erbij sowieso. Die zit in zijn helm.
Ja, nu, misschien het antwoord is zo simpel. Maar jij kwam ermee, Joost, dat iedere coureur heeft dit weer anders. Dus Lewis had hem op zijn borst. Er was een shot bij de herstart dat hij hem dus op zijn borst droeg.
Ja.
Maar hoe? Ja,
teams hebben gewoon verschillende systemen voor hoe die radio aangesloten zit. En dat is iets wat het team zelf regelt. Of daar hebben ze waarschijnlijk wel een leverancier voor. Maar bij verschillende teams zit dat net iets anders. Het systeem is hetzelfde. Met een knopje op het stuur en praten en een microfoon. En Maar volgens mij heb je ook nog kabels, van die biometrische kabels, weet je wel. Dat je ook hartslag kunt, dus die zitten sowieso ook bij. Ik denk dat dat het vooral is, dat soort kabels ook voor de medische toestand van een coureur.
Ja, dan Moeke, voor jou, en voor eigenlijk, deze is ook wel een beetje van HOP, maar we gaan hem toch even behandelen. Pirelli bepaalt de zachtheid van de banden, maar op basis waarvan worden dan die keuzes gemaakt?
Vooral op eerdere races ook, die we daar hebben gezien. Kijk bijvoorbeeld naar Mexico, daar zijn ze dit jaar een tandje zachter gegaan. Omdat vorig jaar die slijtage zo erg meeviel. En op basis van computersimulaties, als er opnieuw circuits gaan racen. Ja. En dan zie je vaak dat Pirelli altijd wat behouden is.
Ze kiezen altijd voor veilig, hè?
Ja, ja, sowieso.
Dat is wel een beetje jammer. Ja. Ja. De man die wel vaker een vraag heeft ingestuurd, Luc Morel. Gaat DRS nou eigenlijk automatisch open?
Nee.
Knopje indrukken.
Ja.
Maar volgens mij is het wel zo dat als je geen DRS hebt, kan je gewoon dat knopje indrukken, maar dan gebeurt er niks.
Ja, dat klopt. En hoe gaat hij dicht?
Dacht automatisch.
Ja. En als je remt?
Als je de rempedaal trapt, dan gaat hij automatisch
dicht. Ja, dan gaat hij ook dicht. Ja.
Ja, maar volgens mij, al gaat hij, druk je op het knopje, dan gaat hij wel gewoon open, hoor.
Ja?
Dus niet, volgens mij is dat niet geregeld dat, dat hij er niet
open. Ik dacht in het begin wel. Toen waren daar nog vragen over. Van waarom zijn we niet bang dat het ook illegaal wordt gebruikt?
Oh.
Ja, maar dan zie je dat gewoon. Dus dan val je zo door de mand als het blijkt dat jij DRS gebruikt wat niet mag.
Dat is waar.
Ja. Dat hebben we nog nooit gezien eigenlijk.
Nee.
Moeten we verder uitzoeken.
In de kwalificatie kan je natuurlijk ook altijd je DRS openzetten.
Ja.
Maar dan kan je dan ook gewoon op een random stuk waar geen DRS is, kan je hem ook openklikken.
Zou in theorie kunnen, maar dat mag dus niet.
Dit geloof ik niet eigenlijk.
Ja, volgens mij wel. Volgens mij kan je hem gewoon open doen.
Oké, dat zou wel leuk zijn. Dan wil Nick Gremmen nog weten, waarom is de puntentelling nou op de manier zoals we dat nu nog steeds hebben? Dat is al wel een tijdje zo. Maar hij wil misschien wel weer terug naar 10, 9, 8, 7, 6, dat soort dingen.
Nou, ze hebben deze ooit ingevoerd omdat ze wilden dat overwinningen moesten meer waarde krijgen. Dus dat als je het heel vaak zag, je dan als je tweede lag, ja, dat was maar twee, dan liep je twee puntjes uit met die 10, 8, 6 regel. Ja, ja, dat was gewoon te weinig dat mensen gingen settelen voor P2. Dus nu met 7 punten verschil, wat is het, 8? 7.
7.
7, ja. En 8 als je nog die snelste ronde klokt, ja, dan wil je wel die zegen pakken. En ik vind dit eigenlijk ook gewoon een prima puntentelling die we nu hebben.
Ja, het is wel zo, als je een keer crasht of zo, of een keer uitvalt, dan is het bijna onmogelijk nog om in te halen. Want dat kan wel.
Nou,
maar als je steeds een puntje inloopt, als je 1 en 2 wordt.
Ja, ook dat is lastig. Ja.
Dat wordt wel moeilijk. Ik zag ook dat als Verstappen...
Vroeger in de tijd van Jos had je natuurlijk die eerste 6, hè?
Ja.
6 puntentelling.
Ja.
Was je echt kansloos, dan moest je echt flink scoren om een keertje een puntje te pakken.
Ja, ja, is nu al een stuk beter geregeld.
Ja, top 10. Ja. Wel beter.
Koen Schimmel vraagt zich af, hoe lang na de lights out gaat de pitlane op groen voor de pitlane starters?
Als de laatste auto de pitlane uitgang voorbij is,
ja,
dan gaat het licht op groen.
Maar dat, ja, dan loop je echt flink achter. Dus.
Ja. Ja, het is ook een nadeel. De pit lane. Ja. Ja. Maar dus, teams doen het toch vaak. Zeker in Park Vermee weekenden zoals komend weekend en ook Austin. Als ze zien dat ze gewoon echt heel erg de plank mis hebben geslagen met de setup. En nou ja, dus dat hadden bijvoorbeeld Ferrari, Hamilton en Leclerc in Austin kunnen doen als ze hadden geweten dat hun plank te veel zou afsluiten. En Aston Martin doet dat omdat die tegenwoordig alleen maar aan het klooien zijn. En als je ziet toch vaak als een coureur toch al achteraan start en je hebt er waarschijnlijk voordeel van als je nog allerlei dingen kan veranderen. Zij het nieuwe motoronderdelen of zij het aan de afstelling of allebei. En dan heeft het toch wel voordeel om met de pitlane te starten.
Oké. Okay. Dan nog twee vraagjes doen van Janneke Wante. Wie is eigenlijk degene in het vierkantje die naast Verstappen mee staat te tikken?
Dat
kan je jou vragen, Joost.
Dat is in de meeste gevallen is dat Gemma. Dat is de persmedewerker van Red Bull. En daar hebben ze er een paar van. Kelly staat vaak Alice staat vaak bij Perez. Maar ook heel soms bij Verstappen als die er niet is. Als Gemma er niet is. Maar over het algemeen is Gemma, die werkt gewoon bij Red Bull. En dat is de persmedewerker.
En wat doet Gemma?
Gemma die... onderhoudt contacten met de media. Die vertelt ons wanneer Verstappen waar te spreken is. Of als dat iets een. We krijgen vooraf krijgen wat een heel schema met wanneer we Verstappen kunnen spreken. Of Perez of Horner. En dan krijgen we in een appgroepje krijgen we vaak van. Nou, de Verstappen is dan daar of hij is daar op dat moment. En dan hebben wij onze Nederlandse sessie. Want hij heeft ook altijd een sessie in het Nederlands. Hm. En ze houden gewoon bij wat hij allemaal zegt. En dan wordt dan later een team nog eens bekeken van. Stel dat iemand schrijft onzin en baseert het op quote van Verstappen, dan kan zij zeggen van nee, dat heeft hij helemaal niet gezegd, want ik heb alles opgenomen.
Precies.
Of
ze staat niet voor de lol in beeld, maar ze controleert het.
Ja, in zekere zin wel. En,
En ze schrijft, of Red Bull in ieder geval, die schrijven zelf ook die persberichten.
Ja, ook op basis van
op basis
vragen.
Van die quotes ja, die vaak, zij opneemt.
Vaak zie je gewoon dingen die Verstappen heeft gezegd door het weekend en zie je dan in het persbericht terugkomen. Ja.
En dan de laatste is eigenlijk geen vraag, maar het is meer een opmerking van Robert-Jan Schapink. Die wil een beetje tegengas geven. En dan ronden we ook een beetje het rubriekje weer af. Hij vindt het namelijk wel een waanzinnig en spannend seizoen en vindt ons soms een beetje te negatief. Komt ook een beetje, ja, we moeten natuurlijk veel werken, het zijn lange nachten. Dus daar zit misschien ook een beetje negativiteit in. Maar het is een, ook voor ons een lang seizoen,
ja,
voor jullie.
Nou, valt het. Moeten we inderdaad ook niet, zijn toch niet heel erg aan het klagen of wel?
Nee, dat wij nou, misschien afgelopen week even. Van nou, gaan we weer ook weer door naar Brazilië en weer ja, een sprintweekend.
Ik heb er nu al weer zin in. Brazilië is gewoon,
Okay.
Ja. Nou, nee, maar wat zegt, kun je dat zeggen? Wat zegt
nou, hij heeft een heel pamflet geschreven met 5 argumenten waarom het een leuk seizoen is. Veel dat ook de strijd erachter is waanzinnig, zegt hij bijvoorbeeld. Er zit veel dichter bij elkaar, weinig slaapverwekkende races. Perez laat ons genieten, ook van zijn onkunde. Maar hij zegt ook, ja, we hebben altijd gezegd dat wanneer Max Verstappen een topauto zou krijgen, dat hij de beste ooit zou zijn. En het is toch mooi om dit ook een keer daadwerkelijk te zien.
Dat het bevestigd wordt, ja. Daar ben ik 100% mee eens. Ja. Want vroeger ook we hebben het natuurlijk heel lang geroepen ook. Hè. Wij sowieso. Dat je geeft hem een snelle auto en je ziet hem nooit meer terug. Ja, en dat is ook inderdaad echt zo. En ook mensen die dan minder met Formule 1 hadden, die gewoon wel sportliefhebber waren, die zeiden toch van nou, het duurt toch wel lang met die Verstappen. Hm. Is hij toch echt wel zo goed? Zo goed? Hè?
Ja.
Misschien ooit een nieuwe Schumacher, de nieuwe Senna. Ja, het Verstappen bevestigt dat hij gewoon in dat rijtje thuis gaat horen. Of in ieder geval misschien al in dat rijtje thuis hoort.
Ja, ik wil er wel aan toevoegen dat je dit seizoen, nou, daar hebben we het vorige week ook over gehad, maar zelfs in Mexico kreeg je het niet cadeau, hè? Nee, maar dat, het is ook niet dat hij pole position pakt, zoals Hamilton vaak had, en dan wegrijdt en we zien hem nooit meer terug.
Nee,
dat is wel leuk.
Dat is echt het grote verschil met Hamilton, maar ook met Schumacher in zijn Ferrari-tijd.
Ja.
Die trainde echt al, voor je gevoel, altijd pole en ook vaak veel vaker pole dan Verstappen doet. En hij moet toch telkens van iets, of telkens vaak regelmatig van iets verder komen. Hm. En daardoor is het is ongekend dominant. Dominantste seizoen ooit als je kijkt naar punten en naar aantal zegens.
Ja.
Maar als je puur die races los gaat kijken, ook weer niet. En dat maakt het eigenlijk extra knap.
Ja, ik heb ook nog een feitje over dat Verstappen ook in Brazilië absoluut geen pole gaat pakken. Dat doet hij namelijk niet als de baan tegen de klok ingaat. Nee, maar het is, ja, maar je kan lachen, maar dat is een feit.
Ja.
Ook in Saudi-Arabië, gewoon 15e, Miami 9e. Baku werd hij nog 2e, was nog best netjes. Maar ook in Texas, weer geen pole position.
En als hij nou wel pole
in Singapore ook niet.
Stop je dan voor altijd hierbij?
Dan stop ik echt voor altijd. Ja. Maar goed, het blijft wel een klein beetje opvallend. Ja. Natuurlijk, dat hij, nou ook weer niet. Maar het is gewoon opvallend. Maar hij pakt natuurlijk relatief gezien weinig pole dit seizoen.
Ja, maar goed, dat hebben we de vorige aflevering ook al besproken. Dat heeft ook te maken met Ferrari, waar die op inzetten.
Ja.
Dus dat is één ding. Ik denk, er zijn 2 verschillende dingen. Als je gewoon kijkt naar de prestatie van Verstappen en hoe goed hij dat dit seizoen doet. Ja, tuurlijk, dat kan iedereen van genieten. Dat is gewoon heel mooi. Alleen aan de andere kant moet je gewoon ook, denk ik, zeggen dat de essentie van een sportwedstrijd gaan bekijken is toch dat je benieuwd bent wie er gaat winnen.
Ja.
En ongeacht wie het nou is, Hamilton, Schumacher, Verstappen. Maar als je de tv aanzet en je weet eigenlijk al voor 90% zeker dat één persoon gaat winnen. Ja, ja, dat is natuurlijk niet het allerleukste aan sport.
Maar, ja.
Dus dat heeft 2 verschillende kanten. En dan kan je toch genieten van de prestatie en de prestatie waarderen. En die is gigantisch. Laat daar geen misverstand over bestaan. Het is echt extreem knap wat hij doet en wat Red Bull doet.
Maar dat is ook als je nu naar Ajax kijkt. Ja, je weet toch wel dat ze gaan verliezen. Het is helemaal niet, helemaal niet zo spannend.
Ik dacht al, wanneer komt Ajax in dit verhaal? Het gaat altijd in golven. Ja. En dat is met Formule 1 zo. En dat is met voetbal ook zo. PSV heeft een tijdje gehad dat ze veel wonnen. Ajax heeft een tijdje gehad dat ze veel wonnen. Nu is Feyenoord aan de beurt. Nou, PSV staat bovenaan.
Ja,
ik vind Feyenoord voetballend veel beter dan PSV.
Maar dat,
maar, dus die, en die doen het goed in de Champions League. Dus die zitten nu op de hoge golf, zeg maar. En dat gaat ook weer een keer stoppen. En dan komt Ajax misschien ooit over 10 jaar weer terug.
Maar dat het allemaal saai is, dat gaat ook verstommen, die hele discussie. Gewoon.
Ik snap wel dat mensen het zeggen. Als die de tv aanzetten en weten.
Jawel,
ik vergelijk dat.
Sorry.
Ik vergelijk dat met Barcelona toen. Want voetbal is natuurlijk toch.
Mensen willen niet graag. Ja, ik begon er zelf over. Ga door.
Ja, nou, ja. Maar Barcelona toen die jaren met Messi en dat ze zat echt heel goed, dat hele goede elftal hadden. En de mensen vonden toen ook fantastisch dat ze hoe ze speelden, tiki-taka, geweldig. Met Iniesta, Xavi, noem het allemaal maar op. Maar ik vond dat ook saai, omdat ik gewoon, je kijkt er niet naar, want je weet toch dat ze met 6-1 van wie dan ook gaan winnen. Ja, dat is de andere kant van de medaille. Dat je gewoon, je zet de tv niet aan voor een sportwedstrijd als je al weet wie er gaat winnen. Tenminste, ik heb dat zelf al moeite mee.
Ja, ja, precies.
En dat vind ik het leuke van NASCAR. Dan weet je van tevoren nooit wie er gaat winnen.
Nee.
Er zijn favorieten, maar dat zijn er een stuk of 6, 7 die kunnen winnen.
Ja.
En je weet het van tevoren gewoon niet.
Maar als je het nu hebt over Schumacher in zijn Ferrari-tijd, dat hij ook zo ongekend dominant was. Dat komt haast nog het meest in de buurt bij dit jaar wat we van Verstappen zien.
Ja.
Je hoort nooit meer iemand zeggen, jeetje, wat... Het was wel heel saai.
Nee, dat verstomt.
Heel saai. Ja. Dus dat verstomt. Je hoort alleen maar, wauw, wat was die goed, hè? Wat was het ongekend? En als je, ook ikzelf, als je dat toch op terugkijkt, ben je toch blij dat je dat allemaal gezien hebt en hoe dat ging.
Ja.
En dat gaat met Verstappen denk ik ook gebeuren. En ook juist als je dan die startposities erbij haalt, dat je bijvoorbeeld Zandvoort ook met die rode vlaggen.
Ja,
ja het was toch wel ongekend wat hij daar heeft laten zien.
En dat is het verschil. En ik denk dat de lezer dat ook aanhaalt. Dat is dat zei jij net eigenlijk ook. Dat is het verschil, denk ik, tussen Schumacher en Hamilton. Schumacher heeft iets meer races gehad waarvan ik het idee had dat het echt tot stand kwam uit een gevecht. En Hamilton heeft gewoon, en daar kan hij zelf niks aan doen, want zijn auto was gewoon beter.
Ja.
Te veel jaren gehad dat hij gewoon won, omdat ze zo superieur waren. Ja. En dat is het voordeel van Verstappen nu, dat hij toch vaak nog een beetje voor moet knokken, of veel voor moet knokken.
Ja.
En dat hij echt overwinningen heeft, zoals in Austin, dat het gewoon echt heel erg knap is wat hij doet, weet je, met een remprobleem en alles. Ja, daarom denk ik dat zijn redding is, dat het nog niet, nou, dan geef ik de lezer gelijk, dat nog niet zo heel saai is.
En de redding is misschien ook wel, want je noemt net Hamilton, en die had altijd Bottas en Rosberg naast zich.
Ja.
Schumacher had het wel vaak met Barrichello. Verstappen heeft natuurlijk geen Perez naast zich. En nee. Die wordt gewoon vijfde, die wordt achtste, die wordt vierde.
Ja.
Pakt ook al af en toe een podiumpje. Waardoor je ook nog wel twijfels hebt, hoe goed is die auto nou daadwerkelijk? Ja. En je dus de bevestiging krijgt dat Verstappen het maximale uit die auto haalt.
Ja, precies. Ja.
Nee, het zou je mag invullen.
Zou ook iets anders zijn als Perez telkens tweede zou worden.
Ja.
Makkelijk. Hm. Ja, nee, het is ongekend. En ik denk
dat is mooi.
We gaan inderdaad pas beseffen hoe goed dit was. Wij doen het al, maar over een paar jaar.
Maar dan is het dus toch wel, zeg je ook, beter voor Verstappen als je een betere teamgenoot krijgt.
Ja.
Ja. Maar heb je wel niet een beetje, ik vind het dit jaar ook nog steeds wel geweldig. En ik vind het juist alleen maar leuk om die dominantie ook wel te zien. Maar dit moet misschien ook niet te lang duren.
Nee.
Het zou wel leuk zijn als Verstappen gewoon vanaf P4 echt ervoor moet knokken.
Ja. Nou ja, zijn mooiste overwinningen zijn toch niet die van dat hij van pole leidt en... Je ziet hem pas bij de finish weer terug. En dat is nooit een mooie overwinning. En maar dat is het stomme. Want het is waarschijnlijk net zo knap dat je zo snel bent dat de rest niet eens bij in de buurt komt. Hm. Het is hartstikke knap. Alleen ja, mensen willen toch het gevecht zien. En diep van binnen denken de coureurs uiteindelijk ook wel.
Ja, dus het is wel hopen dat of de rest moet dichterbij komen. Of Red Bull moet misschien een klein beetje de plank misslaan. Dat hij hij moet nog steeds winnen en wereldkampioen worden. Maar even
van wie? Van jou?
Ja, natuurlijk.
Ja, beetje chauvinisme mag hoor.
Ja, nee, je hoeft niet meteen Verstappen fanboy te zijn. Maar wij maken deze podcast door Max Verstappen. Dat gaan we niet onder stoelen of banken steken. Als hij ermee stopt en René Lammers blijkt niks te zijn, dan hebben we gewoon geen werk meer.
Nou, geen werk.
Ander werk.
Ja, maar dan gaan we niet meer wekelijkse podcast maken.
Nee.
Nou, daar is gewoon te weinig markt voor. Nee, ja, maar dat is echt
maar
zo.
Toch denk ik dat de Formule 1 wel echt, ook als Verstappen stopt, dat we wel een hele nieuwe fanbase erbij gekregen.
Ja.
Dus het blijft wel populair. Maar het zal misschien... Dus ik denk de vooruitblik sneuvelt sowieso.
Je hebt ook naar Schumacher... Ja, de vooruitblik sowieso. Nee, Schumacher, daarna waren wat ook wat moeilijkere jaren. Had je nog Alonso, waar mensen heel erg fan van waren. En eigenlijk een beetje tot Vettel, die periode ertussen, was het ook wat minder.
Nou ja, in Duitsland is Formule 1 wel helemaal naar de kloten gegaan natuurlijk.
Dat is
ondanks
sowieso.
Vettel.
Ja. Ondanks Vettel. En Hockenheim.
En dat kwam echt door Schumacher. Want Vettel is nooit echt... helemaal omarmd zoals Schumacher dat was. Dat was echt een nationale held. Een nationale held.
Ja. Ja, zoals Verstappen dat nu ook is.
Ja.
Dus zelfs al heb je een hele goede opvolger van Verstappen.
Maar eigenlijk zag je dat in Nederland ook wel een beetje bij Niek. Gewoon dat hij was niet echt heel populair.
Nee.
Zo eerlijk moeten we wezen.
Ja. Te weinig.
Wat natuurlijk best wel gek is.
Ja, dus als Verstappen weg was gegaan, had je alleen nog Niek gehad. Ja. En dan had je ook een andere hype gehad.
Ja, heel erg. Ja.
Ja. We gaan voorspellen. Toch? Hebben we alles gehad?
Oh ja, de cruciale voorspelling.
Ja, waar we deze keer wel vast een keer op terug gaan komen.
Ik denk dat we een te gek weekend gaan zien. Nog Sao Paulo, Ayrton Senna-land, altijd een hoogtepunt van het jaar, vind ik toch wel. Echt circuit. Geweldig omgeving. Althans, de plaatjes zijn mooi. Het ligt echt in een soort Braziliaanse, geen favela, maar het is ook geen topbuurtje als je daar langs rijdt. Ook een paar keer bijna misgegaan vorig jaar toen ik daar was. Niet aan de dood ontsnapt, maar het scheelde ook weer niet heel veel. Ik denk dat we een geweldig gevecht tussen Verstappen en Hamilton gaan zien. Ouderwets. We hebben natuurlijk maar één training. Kwalificatie op vrijdag. Regen. Verstappen gaat dan net als winnaar uit de bus komen. Op zondag in ieder geval. Verstappen wint. Hamilton tweede. En Russell derde.
Joost?
Ik denk dat Red Bull heeft geleerd van wat ze vorig jaar fout hebben gedaan met deze afstelling. En dat ze dit weekend gewoon de beste zijn. Dat Mercedes niet gaat winnen. En dat Verstappen gewoon met 20 seconden voorsprong. Ja.
Oké. Okay. En daarachter?
En daarachter Leclerc pakt weer pole.
Ja.
Ja, en win niet vervolgens. En dus ik denk Hamilton 2 uiteindelijk in de hoofdrace. En derde Russell inderdaad.
Oké. Okay. Dan, ik denk dat Leclerc en Sainz 2 en 3 worden.
Oké. Okay.
Ik zag ook in het tweetje van Fabregas dat ik aanhaalde, stond Ferrari ook een tweede qua race pace. Ik heb wel vertrouwen in. En ze gaan natuurlijk hoog kwalificeren.
Ja.
Dus ze gaan ervoor.
Ja, leuk. Nou, we zitten alle drie op een ander spoor. Dat wordt geweldig.
Nou, laten we er ook een keer op terugkomen dan. dan ja.
Gaat niet gebeuren.
Nee, zeker niet. Dan nog heel veel de tijden voor de mensen die denken, hoe laat moet ik nou Formule 1 gaan kijken?
Schappelijke tijden.
Deel. Vrijdagavond om 7 uur de kwalificatie. Nederlandse tijd voor de duidelijkheid. 7 uur 's avonds, uiteraard. Dan op zaterdag heb je om 3 uur 's middags klassiek de sprint shootout. Dat is dus die kortere kwalificatie voor de sprintrace. Sprintrace is vervolgens zaterdagavond om 7:30. En voor de meeschrijvers, zondag is de Grand Prix van Brazilië om 6:00.
Nou, dat is toch een bord op schoot?
Bord op schoot, ja.
Ja.
Lekker, zijn we ook vroeger klaar.
Ja. Primetime. Nachtwaker ook blij hier van het pand.
Ja. Ja, inderdaad, die moet ook tot 3:00 blijven als wij nog zitten te podcasten tot 's avonds laat.
Afgelopen zondag was hij nog eerder weg dan wij.
Bewaker?
Ja, die had zijn auto al met rijdende motor klaarstaan. Wij liepen naar buiten en
hij was al weg. Ja.
Maar die moeten ook lange diensten draaien.
Ja, ja. Ja. Allemaal voor ons en voor Max Verstappen. En
voor de rest.
Ook, ja. Ja, en voor Lance Stroll. Nou, dat was hem. We gaan toewerken naar de Grand Prix van Brazilië.
Nee, nu moet ik toch het bed weten uithangen. Het is niet de Grand Prix van Brazilië. Oh. De Grand Prix van Sao Paulo.
Veranderd, hè?
Ja, dat heet niet meer. Een of andere reden heet het niet meer de Grand Prix van Brazilië.
Oh, wat dan? Dat wist ik echt.
Ja, dieren. Iets met stadsrechten, ja.
Iets met dat heeft marketing. Ook iets, volgens mij iets te maken met het feit dat ze die race eigenlijk naar Rio de Janeiro wilden halen en dat dat niet gelukt is of zo. En ik weet eigenlijk weet ik de reden niet, maar ik weet wel dat het de Sao Paulo Grand Prix heet.
Maar wij gaan het wel gewoon Brazilië noemen.
Ja, natuurlijk.
Ik heb het dan ook eerder deze uitzending ook fout gezegd. Nou goed, dat maakt niet uit.
Het was niet het enige. Maakt niet uit. Nee. Valt niet op tussen de andere fout.
Oké, nou nog één dingetje. Theatershow. Het wordt misschien een beetje vermoeiend.
Boek heeft er zin in.
Ja, Moeke was heel zenuwachtig.
Ja, nee, ik heb het allemaal.
Heeft die omgezet in zin.
Ja, ja. Ik heb allemaal gezien hoe mooi het wordt. Applaus krijgen van de mensen.
Ja.
Ik heb er heel veel zin in. Ja,
ja het wordt ook wel leuk. Ik krijg echt positieve berichten. Ik word er echt veel op aangesproken. Dus dat is ook wel hartstikke leuk.
Tandarts ook, toch?
Ja, ook nog. Dus dat is heel erg grappig. En ja, ik zou zeggen, kaarten zijn nog steeds te koop via shop.nu.nl. Het gaat hard en er zijn nog een paar mooie plekken over. Maar ja, hoe later je wacht, hoe verder je in het publiek komt. Nu zijn het wel hele steile tribunes, dus je zit er dicht op, hoor.
Eigenlijk zie je het overal goed.
Je ziet het overal goed, maar ja goed, waarom, als je toch wil gaan, doe het dan zo snel mogelijk.
Maar wat zei je tegen de tandarts? Je kan nog een stoel kiezen.
Ja, ik maak wel een gaatje voor je vrij. Ja, dat en voor de rest, ja, abonneer via Spotify natuurlijk voor het algoritme, zodat wij weer meer stappen kunnen zetten. En via Spotify kan je ook weer in de Q&A je mening achterlaten. En het komt dan onder de uitzending, zie je je eigen mening staan.
Mits jij het toelaat, hè?
Ja, ik moet het zelf goedkeuren. Het is wel een goed nieuws show. Ja. Dus als je nou slijmt, dan kom je er sowieso tussen. Ja, maar soms dan stellen mensen vragen. Dat doe ik er dan niet tussen. Of ook wel eens negatieve dingen. Ook Feyenoord-fans die wel eens reageren, echt waar. En dan ja, belachelijk, waar we steeds weer over Ajax hebben.
We hebben een Feyenoord-fan, we Monk is Feyenoord.
Ik ben op het kampioensfeest van Feyenoord geweest.
Ja, ja we hebben een uitgebalanceerde podcast. Dat is toch niet zo erg.
Nee, dat is helemaal waar.
Nee.
Oké, dat was hem. Tot aanstaande zondagnacht weer, als wij er weer zijn. Met een terugblik op die Grand Prix van Sao Paulo. Hey, ja. Tot dan.
Goed zo.
Obrigado.
Oh ja, dat is, ik zat... gracias. Ik zei net bijna dood natuurlijk in Sao Paulo, wat niet helemaal waar was. Maar het was wel...
Oh, jij praat ons bezijde de waarheid, wil je zeggen.
Ja.
Maar we hebben soms de aftertalk, maar dit komt er dan gewoon in, hè? Dus je kan nu nog rectificeren.
Nee, maar het was wel de enige Grand Prix waar ik ooit heb meegemaakt. Dat op een gegeven moment kwam de FIA naar ons toe. Zegt, ja jongens, het begint nu donker te worden. We adviseren toch wel om zo eventjes de auto te pakken. En in ieder geval te gaan rijden. Omdat ja, dat buurtje, dat is toch niet heel prettig. Je hebt daar ook stickers gekregen die je van je auto af kan trekken. Dus voordat we de auto in moesten, moest je daar gewoon je sticker van je auto afhalen. Omdat ja, er toch wel in het verleden incidenten zijn geweest dat Formule 1 personeel en media overvallen zijn.
Oké.
Dus,
nou, één zat bij Louis Dekker in de auto, toch?
Ja, en Arjan Schouten.
Ja, maar Louis Dekker trekt de ongeluk altijd aan.
Dus ja, dat klopt. Ja, hij roept het soms ook wel eens over zich af, moet ik eerlijk zeggen.
Vrij regelmatig, maar ja. Hij trekt het ook een beetje aan. Dus dan moet je altijd bij de buurt blijven in dat soort
situaties. Nee, maar dat werd toen echt geadviseerd. Dus, en het was ook best wel een... Het is ook een ongehuurde buurt daar. Het is wel heel mooi, want je hebt gewoon een woonwijk. En letterlijk achter de huizen ligt het circuit.
Tussen de meren.
Tussen de meren. Ja. Maar ja, de allemaal obscure verkopers lopen op straat. Gewoon, dan sta je in de file en dan komen er allemaal mensen naar je toe die je dan poncho's willen verkopen. En ja, het was gaaf om mee te maken, maar je moet ook wel een beetje op je hoede zijn. Daarvoor.
Maar zou je dan nog een keer teruggaan?
Ja, maar niet zo snel volgend jaar, denk ik. Mag Joost.
Ja. Maar er,
terwijl, je moet er wel als Formule 1-fan, is het wel fantastisch.
Ja.
En, maar wel geweldig hoor. Ayrton Senna-land. Overal waar je er komt, leeft die man voort. De Senna-tunnel rijden wel 100 keer doorheen voor je gevoel. Maar er zijn ook gewoon 100 Senna-tunnels daar. Ja, voor Formule 1-fans toch wel een must om daarin te gaan.